Goedemiddag gemeente, mijn naam is Roland Jansen en ik heet u van harte welkom in deze dienst. We groeten ook de mensen die op een andere plaats de dienst mee beluisteren. Deze dienst wordt geleid door dominee Van der Graaf uit Huizen en het orgel wordt bespeeld door Co. Zwanenburg. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede en gezegende dienst toe. Laten wij die nu staande beginnen.
Zullen we deze dienst nu beginnen met een moment van stilgebed? Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We vervolgen de dienst door te zingen uit Psalm 123... Psalm 123, daarvan zingen we het eerste en het tweede couplet. Tot u die zetelt in de hemel hoog, hef ik vol hoop mijn oog. Dat zal in deze dienst steeds eigenlijk de beweging zijn. Dat we onze ogen opslaan in de hemel waar God is, waar Christus is. Laten we zo deze psalm zingen. Zullen we nu samen bidden? Heer onze God, wij zijn samengekomen en wij vestigen ons oog, ons geestesoog op U die in de hemel bent. We danken U voor dit moment, voor deze mogelijkheid om dat te doen. Naar boven te kijken, boven de dingen van ons leven uit, de mooie, maar ook de moeilijke. En vooral ook boven de dingen uit die ons hart en ons leven zo gevangen kunnen houden. We danken U dat er een plek is waar we dat mogen oefenen. Omhoog kijken. Naar U, Heer Jezus Christus, die in de hemel bent, als onze Heer en Heiland. En dat we dat ook in deze tijd mogen doen, in deze 40 dagen voor Pasen. Geef dat we vanmiddag een moment stil kunnen zijn bij Uw woord en bij wat dat voor ons denken, maar ook voor de bewegingen van ons hart, ja, voor ons hele zijn betekenen kan. Neem ons mee, Heer Jezus, op de weg van kruis en opstanding. Dat we ons kruis opnemen en U volgen. Dat we onze oude mens afleggen en opstaan in een nieuw leven. Ons bekleden met de nieuwe mens. Geeft U ons dat. En geeft dat we ons erin oefenen vanmiddag. Zo leggen we de dienst in Uw handen. Ga ons voor met Uw geest. Richt onze gedachten. Richt ons hart op U. In Jezus' naam. Amen. Het is 40 dagen tijd. De voorbereidingstijd op Goede Vrijdag en op Pasen. Het was in de vroege kerk de tijd waarin de catechumenen, de mensen die leerlingen waren geworden van Jezus, ook werden gevormd in de weg achter Jezus aan, die altijd een weg is van sterven, begraven worden en opstaan. Het was doopvoorbereiding en de doop was eigenlijk precies dat. De symboliek dat we met Christus sterven, begraven worden en opstaan in een nieuw leven. En die hele oefening, die zeker ook in de periode voorafgaand aan Pasen plaatsvond, die ging dus eigenlijk over geestelijke vorming naar het beeld van Christus. En daar wil ik het graag over hebben vanmiddag. Geestelijke vorming naar het beeld van Christus. Aan de hand van woorden die Paulus in de brief aan de Colossenzen heeft geschreven. Colossenzen 3 en daarvan de versen 1 tot en met 17. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt u ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeeft de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar. En wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover de lezing voor vanmiddag. Het thema is dus geestelijke vorming naar het beeld van Christus. We zingen nu eerst een lied, gezang 419, vers 1 en vers 4. O God die de gedachten der mensen ziet en leest. Dit is een lied wat gaat over onze gedachten. En we zullen zo meteen merken dat ons denken, waar we onze gedachten op richten, dat dat voor Paulus ook een grote rol speelt in die beweging van vernieuwd worden naar het beeld van Christus. Dus we zingen nu 1 en 4 van gezang 419. Straks na de verkondiging zingen we gezang 182, vers 1, 4 en 6. Jezus, leven van ons leven. Gemeente van Christus, gasten in ons midden vanmiddag. We hebben allemaal wel eens geprobeerd, denk ik, om een slechte gewoonte af te leren. Een verslaving of een of andere neiging binnenin ons die niet fijn is voor andere mensen. Maar iedereen die dat wel eens geprobeerd heeft om zo'n diep liggend iets te veranderen, die merkt ook al heel snel dat dat moeilijk is. Dat diepgaande verandering echt heel erg moeilijk is. Zelfs als je het heel serieus wilt en het je hebt voorgenomen, en misschien heb je dat wel gedaan, rond nieuwjaar bijvoorbeeld, zelfs dan loop je een flinke kans dat je binnen een week of twee toch weer terug bent gevallen in het oude patroon. Waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom is het zo moeilijk om slechte gewoonten, dingen waar je graag van af wil, te veranderen? Nou, de reden is dat deze dingen als hardnekkige patronen diep in ons denken en in ons voelen, in onze wil en in ons lijf zitten. En hoe graag we dat ook zouden willen, er bestaat niet ergens een knop waar je aan kan draaien en dat je zomaar opeens door een nieuwe gedachte een ander patroon kunt veroorzaken in je leven. Gewoonten zitten gewoon te diep om zomaar met wilskracht veranderd te kunnen worden. En datzelfde geldt voor de dingen die we vanmiddag van de apostel Paulus hebben gehoord. De dingen die hij allemaal opsomt. Er staan in dat hoofdstuk wat we hebben gelezen twee lijstjes met slechte eigenschappen, waar we, neem ik aan, allemaal wel graag van af zouden willen. En daarnaast één lijstje met goede eigenschappen die we, denk ik, hoop ik, ook allemaal wel graag zouden willen bezitten. Maar iedereen, nogmaals, die wel eens geprobeerd heeft om één van die slechte eigenschappen die Paulus hier noemt achter zich te laten, of zo mooie die hij hier noemt zomaar te omarmen, die heeft gemerkt dat ook dat heel moeilijk is. Het staat dan wel in de Bijbel, maar dat betekent niet dat het zomaar ook van jou is en een diep liggend patroon is geworden. En toch beschrijft Paulus deze dingen hier in dit hoofdstuk met de overtuiging dat christen zijn, volgeling van Jezus zijn, dat dat betekent dat we kunnen groeien in die mooie dingen en dat we die verkeerde dingen steeds meer achter ons kunnen laten. En hoe gaat dat dan? Daar is volgens Paulus een proces voor nodig van geestelijke vorming. Spiritual formation heet dat in het Engels, geestelijke vorming in het Nederlands, maar dat is waar hij het over heeft. En dat proces beschrijft hij in Colossense 3. En wat is nou die geestelijke vorming naar het beeld van Christus volgens Paulus? Ik wil eigenlijk proberen om er een paar stappen uit te halen die hij hier beschrijft. Wat het allereerste nodig is wat Paulus duidelijk maakt, is dit. Als je een proces van geestelijke verandering in wil gaan samen met Christus, dan is het nodig dat er een krachtbron komt in je leven. Een krachtbron waar je geestkracht en de energie uit kunt putten die sterk genoeg is om diep ingesleten misvormingen te hervormen in een goed gevormd leven. En we kwamen er net al wel achter, in wat ik net even noemde, dat die krachtbron, als we die proberen in onszelf aan te boren, dat is dan onze wilskracht, dat die gewoon niet sterk genoeg is. Ja, soms wel voor eventjes, en sommigen van ons die hebben heel veel wilskracht en die kunnen dan bepaalde dingen wel aanpakken, maar in het algemeen is wilskracht niet genoeg. Daar hebben we ook vaak een te groot idee over wilskracht. We hebben een andere, krachtiger bron nodig en Paulus die wijst ons die bron aan. Wat is die bron? Of liever, wie is het? Het antwoord van Paulus is eenvoudigweg: die bron is Christus. Maar liefst 4 keer valt die naam, die titel eigenlijk, de Messias, in de eerste 4 versen van Colossense 3. En het is duidelijk dat voor Paulus en voor de vroegste christenen Christus de bron is van vernieuwing en levensverandering. Om dus werkelijk te kunnen putten uit de krachtbron Christus, moet je leven dus op die krachtbron worden aangesloten en aangesloten zijn. Je kunt het gewoon vergelijken met een elektrisch apparaat. Zo'n apparaat gaat pas werken als het op het elektriciteitsnet is aangesloten. En zo is het ook met ons leven. Als we, zegt Paulus, met Christus gaan leven, in verbondenheid met hem, dan zijn we verbonden met de krachtbron van zijn leven. En daarom haalt Paulus die uitdrukking ook heel vaak aan. Hier, met Christus, zegt hij. Als je verder leest in zijn brieven, dan kom je een kleine variatie daarop tegen, dat is de uitdrukking in Christus. Met of in Christus zijn, dat is eigenlijk het hele geheim van christelijk leven, volgens Paulus. Maar hoe gebeurt dat dan, met Christus zijn? Nou, uit de woorden die Paulus daarvoor gebruikt, hier in dit lange gedeelte wat we lazen, wordt duidelijk dat Paulus aan 2 dingen denkt. Aan geloof en aan doop. En dat hij aan doop denkt, aan dopen, dat blijkt uit 2 zinnetjes die in de vroegste kerk altijd weer werden gebruikt om de betekenis van de doop te omschrijven. En we komen ze ook hier in deze woorden, in deze tekst tegen. Het eerste vinden we meteen al in vers 1, waar staat: als u met Christus opgewekt bent. En het tweede staat in vers 3. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is wat de doop, en dat was in die tijd natuurlijk vaak de doop door onderdompeling. Maar dat is wat de doop symboliseert. Je gaat kopje onder in het water als teken dat je oude leven met Jezus aan het kruis meesterft, dat het begraven wordt met hem. En je staat op uit het water ten teken dat je samen met Jezus opstaat in een nieuw leven. En die doop, die gebeurt in geloof, verbonden met geloof, en daarmee wordt het dus een nieuw begin. Dus in geloof en doop wordt je leven verborgen in Christus, de gekruisigde en de opgestane. Dat is het geheim van het christelijke leven. Dat je zo verbonden mag zijn met die grote Christus die alles volbracht heeft. En de eerste vraag die je dus voor jezelf moet beantwoorden is: ben ik zo verbonden met deze Christus? Op die manier, met deze krachtbron, deze bron van leven. Door doop en geloof. Ben ik in Christus, ben ik met Christus. Dat is wat Paulus ons vraagt. Nou, als ons leven dan op de krachtbron van Christus is aangesloten, dan zou je kunnen denken dat het allemaal vanzelf gaat, maar dat is niet zo. Want dan komen er een heleboel werkwoorden in deze passage. En het blijkt zo te zijn dat Paulus geen tegenstelling ziet tussen dat in Christus zijn en datgene wat wij dan vervolgens doen om te oefenen, maar dat dat juist met elkaar verbonden is. Dus als ons leven met Christus is aangesloten, dan kunnen we in zijn kracht en in de verbondenheid met die krachtbron gaan oefenen in niet minder dan de hervorming van ons karakter. Dus dat gaat dan niet alleen maar over ons gedrag, maar het gaat ook over onze gedachten, over onze wil, over onze patronen en over onze neigingen. Dus wat wij dan karakter noemen. En waar begint dat oefenen dan mee? Nou, ik zei het net al even, dat begint met denken. Preciezer gezegd, met het richten van je gedachten op de krachtbron van Christus. Paulus is ervan overtuigd, en dat is voor mij wel steeds helderder geworden in de loop van de tijd, dat als ons denken vernieuwd wordt, metanoia, anders gaan denken is het Bijbelse woord voor bekering. Maar als ons denken vernieuwd wordt, dan kan van daaruit en in relatie daarmee ook ons hele wezen vernieuwd worden. Denken. Hoe gaat die vernieuwing van ons denken volgens Paulus in zijn werk? Dat beschrijft hij denk ik heel mooi in vers 2, met deze woorden. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En het Griekse woord dat hier met bedenken wordt vertaald, dat betekent zoiets als in gedachten houden. Je aandacht, op zijn Engels je mind, richten op. Het gaat er dus om dat je telkens opnieuw je aandacht verlegt, terugbrengt naar de bron van Christus. Zo concreet schrijft hij hierover. Bedenk, bedenk, bedenk. Heel bewust. En dat betekent vooral dat je je aandacht dus ook weghaalt bij allerlei aardse zaken die onze gedachten voortdurend in beslag nemen. En dat is dus wat je zelf kunt doen. Je aandacht steeds weer terugbrengen bij Christus. Verleggen naar Christus. En omdat Christus met zijn, of na de opstanding en de hemelvaart in de hemel is, moeten we onze gedachten naar boven richten, zegt Paulus. Bedenk, bedenk. Richt je aandacht op, je denken op de dingen die boven zijn. Moet je natuurlijk niet al te letterlijk nemen. De hemel is niet zozeer daar boven. Maar het is altijd wel het beeld van de Bijbel. Het is in elk geval overstijgend, hè? Over ons aardse bestaan. Dus daarom richt je denken op boven. Boven het gewone uit. Maar welke dingen zijn daar dan boven? Nou, daarboven is de zitplaats van Christus, aan de rechterhand van God. Hij is dus de koning van het heelal. Zo wordt er in die hele brief over gesproken. Maar wat daar ook is, dat is het sterven van Jezus en alles wat daar dat bereikt, bewerkt heeft. En in de hemel is de opstanding van Christus met al het nieuwe wat dat bewerkt heeft. Dus als wij onze aandacht naar boven verleggen, dan komen we bij Christus, die is gestorven en is opgestaan en die koning is van het hele heelal. Nou, en daar zit eigenlijk het begin van geestelijke vernieuwing vanuit de bron. Dat we steeds opnieuw zoeken en bedenken wat en wie er in de hemel is. Doen wij dat ook? Is dat deel van ons geloofsleven geworden? Dat we bedenken dat Christus in de hemel is. Dat we onze aandacht daar naartoe verplaatsen. Of verliezen wij onze aandacht voortdurend in aardse zorgen en dat soort dingen? Denken. Het gaat dus eigenlijk over mindfulness hier, hè? Dat je mind, je denken, dat is natuurlijk meer dan alleen je ratio, maar je denken, je gedachten, gevoelsleven, steeds meer vervuld wordt met de gedachten aan wie er in de hemel is. Dat is mindfulness van Christus, dat je mind vol is van Hem. En dat is ons anker. Nou, maar hoe gaat dat dan helpen om die verkeerde neigingen, zoals die beschreven staan hier in Colossense, in vers 5 tot en met 9, om die daadwerkelijk af te leggen? Of zelfs dood te maken, want in dat soort termen spreekt Paulus daarover. Dood dan de aardse dingen als ontucht, onreinheid, hartstocht, kwaade begeerte en hebzucht. Vers 5. En dan leg ook dit alles af en dan noemt hij toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal. Dus hoe werkt dat? We hebben gezien dat de kern van het geheim is dat we in Christus mogen zijn. Door de doop, door het geloof. Dat is het fundament. Maar dan is het risico natuurlijk dat je vervolgens, los daarvan, op wilskracht en gaat zitten strijden tegen die andere dingen. Maar Paulus probeert dat bij elkaar te brengen. Dus laten we één voorbeeld noemen. Het voorbeeld wat Jezus in zijn bergrede als eerste noemt. Het voorbeeld van toorn en woede. Dan moeten we niet aan de gerechtvaardigde boosheid denken, als er onrecht is of zo, maar dit is het soort woede dat uit je ego voortkomt. Weet je wel, die boosheid op alles en iedereen, omdat je je tekort gedaan voelt in je eigen ego. Hoe kun je die woede nou afleggen? Nou, in de lijn met wat Paulus hier zegt, zou ik het zo willen zeggen. Als je nou op een stil moment met Christus bent, in je gebed, in je stille tijd. Dus niet midden in de woedeaanval, dan is het allemaal veel en veel te laat. Nee, op het stille moment ergens aan het begin van de dag bijvoorbeeld. Als je nou met Christus bent en op dat moment bedenk je wat er van jouw woede en jouw neiging tot woede nog over is daarboven waar Christus is. Wat je dan bedenkt is, daarboven is Christus en ik ben met Hem verbonden en mijn woedeaanvallen zijn met Hem gestorven aan het kruis en begraven in zijn graf. Met andere woorden, ze zijn er nog wel, ze zijn nog wel een realiteit, maar in de hemel zijn ze al dood. Doodverklaard, kruis erdoor. En als je dat bedenkt, en als je dat echt tot je door laat dringen, dan besef je, ja, ik worstel hier nog wel met die woedeaanvallen van mij, maar eigenlijk leven ze al niet meer. Brengen ze ook geen leven, dat sowieso niet. Hebben ze de doodsteek al gekregen? En als je dat dan beseft, dan wordt het al makkelijker om niet langer te zeggen, ja, sorry hoor, zo ben ik nou eenmaal. Of, ik heb toch gewoon gelijk. Zo concreet is het. En ik zou zeggen, begin dat steeds eens te oefenen. In je gebedstijd, als je je dag begint. En je bedenkt dat je later op de dag misschien in een situatie terecht kan komen die jou boos kan maken, die je misschien wel woedend kan maken. Die het slechtste in je boven haalt. Zeg dan, Heer Jezus, bij u daarboven is die woede van mij al gestorven. Geef dat die gedachte de kracht uit mijn neiging tot woede zal halen. En dat ik me er niet meer door laat leiden. En als je daar dan weer even aan denkt in die situatie als die zich aandient, dan is het natuurlijk maar de vraag, kun je dan nog gewoon doen wat je altijd deed? Of is er eigenlijk door Christus die in de hemel is, door zijn krachtbron, de angel uitgehaald? Zou er een begin kunnen komen om los te laten? Nou, dit is dan de woede, de boosheid. Maar zo kun je naar al die andere dingen die Paulus hier noemt ook kijken. Paulus geeft 2 lijstjes van 5 ondeugden. Dat was een klassieke manier van lijstjes maken. Het zijn geen uitputtende lijstjes, maar het zijn voorbeeldlijstjes. Want er zijn er natuurlijk nog wel meer. Maar deze eerste, dat zijn eigenlijk allemaal seksuele getinte dingen. Ontucht, onreinheid, hartstocht. Nou, dan kun je in onze tijd denken aan overspel, porno, beluste blikken, buitenechtelijke seks. In die lijn ligt dat. En dan iets algemener, allerlei verkeerde neigingen. Dat kunnen verslavingen zijn aan drank of drugs of wat er ook maar is. En dan volgt hebzucht. Te veel bezig zijn met geld en goed, zodat dat een afgod voor je wordt. En in het tweede rijtje, boosheid en woede dus, en slechtheid en laster van God of de naaste, en smerige praatjes. En van alle deze dingen geldt dat het ten diepste niet alleen maar daden zijn, maar dat het geestelijke dingen zijn. Die uiteindelijk uit een bron voortkomen die in ons is. En om ze te lijf te gaan, zijn geestelijke oefeningen nodig. Bedenk dat deze dingen met Christus ten dode zijn opgeschreven. En dat ze geen leven geven. Vraag Jezus om de kracht om het af te leggen. En als de situatie zich weer voordoet, ga terug naar die gedachte. Dus zo kun je heel concreet en praktisch steeds een soort loopje doorlopen. Hè? Kies een van die ondeugden die je tegenkomt. Richt je gedachten op Christus die in de hemel is. Besef dat die ondeugd met hem gestorven is. En bid om de kracht om ook concreet meer en meer te laten sterven in je leven. Dat is ongeveer de beweging. Nou, dat even over het uittrekken van onze ondeugd. Dat is een beeld wat hij gaat gebruiken van kleding ook. Maar hoe belangrijk dat ook is, het gaat natuurlijk uiteindelijk niet over uittrekken, maar het gaat over aantrekken. Wat trekken we aan? Wat doen we aan? Welke kleding trekken we aan? En daar loopt de geestelijke oefening vanaf vers 12 dan ook helemaal op uit. Bekleed u dan, zegt hij, oftewel trek in plaats van je oude kleren nieuwe aan. En let op, dat moeten wij dus ook echt zelf doen. Het is een actief werkwoord. Het is niet dat hij zegt van, nou, je bent in Christus, dus laat je maar aankleden. Nee, er staat echt, trek ze aan. Dus God behandelt ons niet als een baby die nog aangekleed moet worden, maar als een volwassen mens die zichzelf aan en uitkleedt. Maar net als bij dat uitkleden gebeurt aankleden niet met wilskracht, maar met Christuskracht. En ook hier moeten we onze gedachten weer verplaatsen naar waar Christus is, aan de rechterhand van God. De Christus waarvan Paulus in vers 1 zei: met hem ben je opgewekt. Opgestaan in een nieuw leven. Door geloof en doop, weet je nog? Dat is de echte realiteit in geloof en doop. En als je nu met Christus opgewekt bent, want zo zegt hij het dan, doe dan ook zijn karaktereigenschappen aan. Zijn karaktereigenschappen, ja. Want op dat niveau zit het wat Paulus hier zegt. Al die dingen die hij noemt, innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, liefde, dankbaarheid. Dat zijn niet zomaar daden, maar dat zijn houdingen, gerichtheden van ons hart, van onze wil, die een innerlijke bron ook worden. Nou, zeg nou zelf als je dit lijstje leest, nederig, zachtmoedig, vriendelijk enzovoort, aan wie moet je dan denken? Niet aan een mens zozeer, maar aan Jezus zoals hij rondliep en leefde en stierf. Dus we kunnen het ook korter zeggen, bekleed je dan met het karakter van Christus, met wie hij is. Je bent in hem opgestaan, bekleed je dan ook met hem. Met de woorden van vers 10, door Christus aan te trekken, bekleed je jezelf met de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, daar heb je het woord kennis weer, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus door meer op Christus te gaan lijken, word je zoals je bedoeld was. Mens naar het beeld van God. Met jezelf bekleden met mooie eigenschappen als nederigheid en vergevingsgezindheid is dus ook geen kwestie van heel hard werken en goed je best doen. Net als bij dat uittrekken van onze ondeugden, doen we dit in Christus, met Christus, de opgestane. En hoe werkt dat dan concreet? Het begint opnieuw bij ons denken. Vers 10, zei Paulus, als we ons bekleden met de nieuwe mens, worden we vernieuwd tot kennis. Overeenkomstig het beeld van God. We gaan andere dingen zien. We gaan een ander beeld zien. En die kennis, die gaat iets in beweging zetten. En als je dat lijstje uit 12 tot 15 dan leest met al die eigenschappen van Christus, dan kun je ze in je hoofd, in je denken bewaren. Je mind er vol van laten zijn. Groeien in de kennis van wie hij is, maar ook wie je zelf mag zijn. En die kennis die kan groeien een leven lang, tot het een veelomvattende kennis wordt. Maar dit is hoe geestelijke vorming werkt. In Christus. Als je je aandacht, je mind dus telkens weer richt op en laat vullen door deze woorden, waarin het karakter van Christus wordt beschreven, dan bedenk je tegelijkertijd de dingen die boven zijn. En hoe meer je deze dingen bedenkt en erover mediteert en bidt en zingt, hoe meer ze tot een bron van vernieuwing kunnen worden. Dus als je bijvoorbeeld te maken hebt met een ruzie die je moeilijk vindt, en dat het moeilijk is om het pad van vergeving te vinden, bid dan dit. Heer Jezus, ik weet me verbonden met u en met uw karakter. Ik weet dat u vergevingsgezind bent. En ik bid dat ik in uw kracht mag groeien in deze karaktereigenschap. En als ik vandaag dat gesprek heb, laat het me dan niet vergeten. Maar laat het me voor ogen houden, bedenken. Dat ik niet als een oud mens, maar als een nieuw mens die situatie inga en mag reageren. Geef dat ik met u ben en met de dingen die boven zijn, als ik hier op aarde zoveel strijd te voeren heb. Nou, zo kunnen we dat van Paulus leren. Lees het nog maar eens na thuis. Wat geestelijke vorming in Christus gelijkvormigheid is. Het is iets wat we zelf kunnen moeten oefenen. Maar wel helemaal verbonden met die krachtbron van Christus. Wonderlijke verbinding tussen het actieve en het passieve in dit gedeelte. Als dat het geval is en we begrijpen hoe geestelijke vorming in Christus werkt, dan vallen denk ik ook die laatste woorden van het hoofdstuk mooi op zijn plek. En daar sluit ik mij af. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Amen. doen nu belijdenis van het christelijk geloof en daarna zingen we eigenlijk de paasvariant op het lied wat we net gezongen hebben. Ook weer dat met Christus, maar dan de opgestane. En we grijpen in deze 40 dagen tijd graag alvast vooruit naar Pasen. Zullen we nu belijdenis doen van het christelijk geloof. Laat ieder van u, van jullie met mij in zijn of in haar hart spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heer Jezus Christus, wij heffen onze gedachten op in de hemel waar u bent. De gekruisigde en de opgestane Heer. In het besef dat u daar alles hebt wat wij nodig hebben. Dank u wel dat het mogelijk is om door geloof en doop met u verbonden te zijn, in Christus te zijn, in u te zijn. En dat u zo echt het fundament van ons leven wilt zijn. En dank voor de genade en voor de bevrijding die dat geeft. Maar we danken u ook dat u ons aanmoedigt om dan niet alleen daarvan te leven, maar ook in ons leven van elke dag. Dat proces van sterven en opstaan met u in te gaan. Dat u ons aanmoedigt om ons daarin te oefenen. Niet op wilskracht, maar in uw kracht. Help ons om te bedenken wat boven is. Help ons om te bedenken welke dingen vanuit uw kracht anders zouden kunnen zijn. En laat ons zo oefenen in Christus gelijkvormigheid. Dat we hier al een beetje en ooit voor altijd en op volmaakte wijze gelijkvormig zullen zijn aan u, Heer Jezus Christus. U hebt het ons laten zien hoe we bedoeld waren en hoe we bedoeld zijn. En we danken u dat we daar ook nu al in mogen groeien in ons leven, hier en nu. Zo bidden we ook voor een gebroken wereld. Waar veel mensen een gebroken ziel hebben. En we bidden dat er allemaal plekken zullen zijn waar mensen iets van deze vorming mogen vinden. We zien zoveel onmacht ook in de wereld, omdat de gebrokenheid van onze zielen het voor het zeggen heeft. We bidden u, o grote Christus, eeuwig licht, geef in onze wereld tekenen van vernieuwing, van wat u in uw koninkrijk en in uw heerlijkheid geven wilt. We bidden voor de kerk dat het een oefenplek mag zijn, ook in deze dingen. Dat we dat met elkaar ook zullen oefenen, elkaar daarin helpen. Maar dat ook zo het woord wat elke keer weer open gaat, een bron van kracht voor ons zal zijn. Maar ook een leerschool. Een leerschool om onze gedachten in de hemel te verheffen. Om hier op aarde ook te groeien in Christus. Ga zo met ons mee. U weet aan welke dingen we misschien gedacht hebben als het over de komende week gaat. Dingen waarin we de kans lopen om onze oude mens tegen te komen. Ons werk, in onze studie of in wat voor situatie ook. Geef dat we dan niet zullen vergeten wat we gehoord hebben. Dat we er ons ook geestelijk op kunnen voorbereiden. Hoe we samen met u in dat soort situaties kunnen zijn. Zo leggen we ons leven in uw hand voor de komende week ook. Ga met ons, zegen ons en maak ons tot een zegen. En hoor ons zo, als we u bidden, in Jezus' naam. Amen. Even zien. Dan is nu het moment van de collecte, die zullen worden aangekondigd. En daarna is ons slotlied.
Goedemiddag, mijn naam is Alf van der Kamp en ik mag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie en daarmee ondersteunen we mensen die in de wijk financieel of materieel in de knel zijn gekomen. En de tweede collecte is vandaag voor het studentenpastoraat. Het doel van het studentenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit, hogescholen en studentenorganisaties. En de studentenpastoren die begeleiden studenten in hun geestelijke ontwikkeling. De derde collecte is een zendingscollecte en die is bestemd voor International Justice Mission. En International Justice Mission die werkt samen met lokale autoriteiten om mensenhandel, moderne slavernij en geweld tegen mensen in armoede te stoppen. U kunt geven op de gebruikelijke wijze, dat is via de gemeente-app of via het collecteblok wat bij de uitgang van de kerk staat. De Heer zegt u en uw gaven.
nu heen in vrede. Draag met u mee de zegen van God. Laat u er door dragen en draag hem uit aan wie er ook maar op je weg komt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.
Mm-hmm.